Gemeente, we delen u mee dat Wim en Amanda Albrechts dogen afgelopen donderdag werden verblijd met de geboorte van een zoon, Frans Leendert Gerrit, roepnaam Arnoud. En aanstaande zaterdagmiddag hoop ik mijn verjaardag te houden voor de gemeente. U en jij bent van harte welkom in de zaal van de kerk van 3 tot 5 uur. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u, van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 113, de versen 1 en 2. Gij seren knechten, loof de Heere, looft zijn naam, verbreidt zijn eer. En vers 2, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij seren naam, lof gegeven. 113, de versen 1 en 2.
Thank you.
stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren, zingen wij daarna 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heren, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 119, vers 69, nadat wij de wet beluisterd hebben. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
vanmiddag op deze eerste Adventszondag willen we met elkaar lezen Numeri hoofdstuk 24. Numeri hoofdstuk 24. En dan lezen wij het heilig woord van de Heer in Numeri hoofdstuk 24. Toen Bileam zag dat het goed was in de ogen van de Heere dat hij Israël zegende, zo ging hij ditmaal niet heen gelijk meermalen tot de toverijen, maar hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. En als Bileam zijn ogen ophief en Israël zag, wonende naar zijn stammen, zo was de geest Gods op hem. En hij hief zijn spreuk op en zeide: Bileam, de zoon van Beor, spreekt. En de man wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder der redenen Gods spreekt. Die het gezicht van de Almachtige ziet. Die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob. Uw woningen, Israël. Gelijk de beken breiden zij zich uit, als de hoven aan de rivieren. De Heere heeft ze geplant als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Er zal water uit zijn emmeren vloeien, en zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning zal boven Agag verheven worden. En zijn koninkrijk zal verhoogd worden. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Hij zal de heidenen zijn vijanden verteren. En hun gebeente breken. En met zijn pijlen doorschieten. Hij heeft zich gekromd. Hij heeft zich nedergelegd gelijk een leeuw, en als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij wie u vervloekt. Toen ontstak de toren van Balak tegen Bileam, en hij sloeg zijn handen samen, en Balak zeide tot Bileam: Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, ge hebt hen nu driemaal geduriglijk gezegend. En nu, pak u weg naar uw plaats. Ik had gezegd dat ik u hoog vereren zou, maar zie, de Heere heeft die eer van u geweerd. Toen zeide Bileam tot Balak: Heb ik ook niet tot uw boden, die gij tot mij gezonden hebt, gesproken, zeggende: Wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud gave, zo kan ik het bevel van de Heere niet overtreden. Doende goed of kwaad uit mijn eigen hart, wat de Heere spreken zal, dat zal ik spreken. En nu zie ik, ga tot mijn volk. Kom, ik zal u raad geven en zeggen wat dit volk, uw volk, doen zal in de laatste dagen. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide: Bileam, de zoon van Beor, spreekt. En die man wien de ogen geopend zijn, spreekt. De hoorder der redenen Gods, spreekt. En die de wetenschap van de Allerhoogste weet, die het gezicht van de Almachtige ziet, die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob, en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Set verstoren. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn En Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn. Doch Israël zal kracht doen. En er zal één uit Jacob heersen. En hij zal de overigen uit de steden ombrengen. En toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderve. En toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Uw woning is vast en gij hebt uw nest in een steenrots gelegd. Evenwel zal Kaïn verteerd worden, totdat u Asser gevankelijk wegvoeren zal. Voorts hief hij zijn spreuk op en zeide: Och, wie zal leven als God dit doen zal? En de schepen van de oever van Gittim, die zullen Asser plagen. Zij zullen ook Heber plagen. En hij zal ook ten verderve zijn. Toen stond Bileam op en ging heen en keerde weder tot zijn plaats. En Balak ging ook weg. Tot zover de Heilige Schrift uit Numeri 24. De tekst is vers 17. Vers 17. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. En er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan. En zal al de kinderen van Seth verstoren. Tot zover. Zullen wij gemeente samen de Heer zoeken in het gebed. Hoe heilig zijt gij, Heere, zo hoog verheven, zo toegewijd aan uzelf. En dat moet, omdat u volkomen goed bent. Daarom bent u volkomen toegewijd aan uzelf, aan uw eigen eer. Want gij zijt God, de Almachtige, de Heerlijke, de Barmhartige. En u bent u bewogen met liefde om te zien naar een verloren mensengeslacht. En daar willen wij u voor danken. Dat u nog omgang met ons wilt hebben. Dat u nog tot ons wilt spreken. En dat deze woorden, deze spreuken van lange tijd geleden die uitgesproken werden, zijn nog steeds vol leven, vol onderwijs voor ons nu. En nu wij daar een klein gedeelte van willen bezien, bidden wij u een zegen over de bediening van uw woord. En wij vragen u of u in ons midden wilt zijn. Heere, wat u ons onthoudt, onthoudt ons niet uw aanwezigheid. Wij bidden u en vragen u om de werking van uw Heilige Geest in ons midden. Dat uw geest zondaren zal trekken. Want wij zullen geen mens trekken, u trekt. En wij zullen geen mens overtuigen van de waarheid, dat doet u. Onwederstandelijk, krachtig, trekt u hier en daar. En trekt u een jongere en trekt u een oudere. En ontdekt u hun ogen dat ze zien, Dat ze erop gaan letten wie u bent en wie ze zelf zijn. En dan kunnen ze niet meer verder leven zoals ze geleefd hebben. Heere, dit alles is uw werk. En wij bidden u dan om uw werk in ons midden. O, wees met barmhartigheid over ons bewogen. Al moeten wij u belijden dat wij een vijandig hart omdragen. En zijn wij niet waard om aangezien te worden. En hebben we allemaal onze zonden, onze persoonlijke zonden. Ach, Heere, zo u ons moet bezien. Dat is met geen menselijke pen te beschrijven. U doorgrondt ons, u kent ons, u ziet ons. En u zag ook eens die schare mensen die tot u kwamen, Heer Jezus. En u was met barmhartigheid bewogen. En daarom bidden wij nu met verwachting. Of u die dezelfde bent, ook met ons, over ons met barmhartigheid bewogen zult zijn. En dat u intrek zult nemen in harten. O, wij bidden u om het geestelijke leven. En wij bidden u om uw genade, om wonderen te doen van bekering. Wilt u een beslag leggen op heel de gemeente van uw woord, dat u zelf krachtig in ons midden werkt en bent. Heere, we vragen u om uw vertroostende werking voor uw kinderen die in de strijd van het geloof zijn. We bidden u uw troostrijke genade en kracht voor hen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die niet verder kunnen zonder u. U kent hen, Heere, in al hun omstandigheden. We bidden u voor hen die moeite hebben, die ziekte hebben. Vertroost hen. Gedenk zuster Betje Nelis in het ziekenhuis. Heere, we danken u dat de koortsen weg zijn, of nagenoeg weg zijn. Wilt u haar verder versterken? Ze is oud, ze is zwak, maar wilt u haar sterkte zijn? Wilt u uw licht en uw waarheid doen stralen in haar ziel? Vertroost haar met uw nabijheid. Heere, zoudt u haar weer gezondheid willen geven. Wil in genade op haar neerzien. Wil nu bidden, Heer, of u, broeder en zuster Albrechts, die zo verblijd werden met de geboorte van een welgeschapen zoon, of u hen een dankbaar hart wil geven. Dat we niet alleen verblijd zijn, maar dat we dankbaar zijn en mogen blijven. Want als we dankbaar zijn, dan zullen we denken aan u en aan uw weldaden. En zullen we het ook niet vergeten. O Heere, dank u voor het voorrecht in dat huwelijk gegeven. En zegen ook de jonge Arnoud. En geef dat hij mag opgroeien in de vreze des Heren. Dat ook de vreze Gods voortgeplant mag worden door de geslachten heen. Heere, heb dank dat u alles welgemaakt hebt. Ook met de moeder, ook toen er een ingreep noodzakelijk was. Maar dat u alles hebt welgemaakt. U hebt leven gespaard en leven geschonken. U zij de eer en de dank voor wat u gaf. Heere, gedenk ook de ouderen in ons midden. Ook zuster van der Laan uit het verzorgingshuis maakte een val deze week. Maar ze mag het goed maken. Daar willen wij u voor danken. Dat u haar nabij geweest bent. Trouwe God, wij bidden u of u ons als gemeente wilt zegenen. Maar gedenk ook uw dienaar van morgen, wanneer hij uw woord moet brengen, geef hem opening in de schriften. Leid hem tot uw eer. Heere, gedenk uw kerk over deze aarde. Laat uw koninkrijk mogen komen en overal waar uw woord gebracht wordt vandaag, laat het mogen zijn een kracht tot zaligheid. Laat het vandaag een oogstdag mogen zijn voor u, Heere, wanneer uw dienaren uitgaan om het zaad van het evangelie te strooien. O, laat het zo mogen zijn dat de zaaier en de oogster elkaar ontmoeten, dat er zo'n snelle groei is, door uw geest bewerkt, een overvloed. Heere, wilt u een oogstdag geven van velen die toegebracht worden, tot eer van uw nooit volprezen naam. Trouwe God, hoor ons bidden, delg uit al onze zonden, wees ons genadig. Om Jezus wil, amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerkelijke kassen en de tweede is voor de kerk. Volgende week is de eerste voor de kerk en de tweede voor de zondagsschool. Dan zullen we ook zingen uit de lofzang van Zacharias, de versen 4 en 5. De lofzang van Zacharias, 4 en 5. Geliefde gemeente, het is een gewoonte in het kerkelijke leven om de 4 zondagen voorafgaand aan het kerstfeest alvast na te denken over de komst van de Heere Jezus in deze wereld. En dat is een goede zaak, want het is een heerlijke zaak dat Christus in deze wereld gekomen is. En dat is ook alle moeite waard om daarover na te denken, te meer omdat er zoveel teksten in Gods woord staan die daar op wijzen. Want u begrijpt, heel de schrift draait om de Heer Jezus Christus en zijn komst. Er staan vele profetieën in het Oude Testament, gesproken door de profeten van God, Godzalige mensen. Maar sommige profetieën zijn uitgesproken door hele slechte mensen. En vanmorgen horen wij een profetie van een heel slecht mens, Bileam. Bileam was een valse profeet. Hij was in feite een duivelskunstenaar. En wat dat precies is, dat weet ik ook niet. En dat hoeven jullie ook niet te weten. Want we moeten ons daar zo weinig mogelijk van weten. Zijn naam betekent verwoester van het volk. Dat betekent Bileam. Hij woonde in Mesopotamië. En van hem was bekend in het heidense bijgeloof dat hij een vloek kon bewerken over mensen. En dat gebeurt nog in het heidendom, althans dat zeggen die mensen dat ze dat kunnen doen. En er wordt ook in geloofd. En zo houdt de vorst der duisternis door intimidatie en door bedrog en door list en door geweld en angst, houdt hij arme mensen in zijn greep. En zo gebeurde dat daar toen ook onder die heidense volken. En met leugen en bedrog en bluf worden zo mensen in de greep gehouden van de duivel. En hier in Numeri is er een heidense koning, Balak. En Balak is koning van Moab. En hij ziet het volk Israël voorbij trekken. En hij is bang voor dat volk. En hij kan dat volk niet omverwerpen met zijn eigen leger. Dus probeert hij het op een andere manier. Hij wil Israël verslaan door middel van een vloek over hen te laten uitspreken. En daar moeten we dan zo'n duivelskunstenaar voor hebben. Nou, hij weet dat die Bileam woont in Mesopotamië. Hij stuurt zijn mannen erop af en belooft Bileam veel geld en goud als hij maar een vloek uitspreekt over het volk van God. Het is een hele geschiedenis. Misschien op een andere gelegenheid kunnen we wat meer ingaan op die geschiedenissen rondom Bileam. Want waarlijk, die man heeft zulke heerlijke profetieën gesproken over het volk van Israël. En je kunt ze vandaag de dag nog vervuld zien. Hoe de Heere, hoe de Heilige Geest deze man zulke diepe waarheden heeft laten verkondigen over het volk van Israël. Maar nu willen wij ons richten op die ene tekst. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Seth verstoren. We letten hierop, een ster komt op uit Jacob. En we zien ten eerste zijn grootheid, ten tweede zijn regering. En ten derde zijn leiding. Een ster komt op uit Jacob. We zien ten eerste zijn grootheid. Ten tweede zijn regering. Ten derde zijn leiding. Welnu, koning Balak heeft alles klaargemaakt. Hij heeft altaren opgericht, offerbeesten laten aanrukken. En alles wacht op Bileam. En dan moet hij dan maar zijn rituelen uitvoeren. En dan zo in trance komen. En dan kan hij zo dan zogenaamd een vloek uitspreken over Israël. Dat is dan tenminste de bedoeling. En met heel veel gedoe is Bileam meegegaan. Jongens en meisjes, jullie weten ook wel dat de engel des Heeren hem wilde tegenhouden. En toen kreeg Bileam te horen, hij moet spreken alleen wat God hem zal zeggen. In ieder geval, Bileam is aangekomen. En hij heeft zijn rituelen uitgevoerd en Balak zegt, nou, vloek nu dat volk. En Bileam opent zijn mond en er komt er een zegenspreuk uit. En Balak is ontsteld. Hij zegt, nou, probeer het nog maar een keer ergens anders. Op een andere berg en weer al die rituelen. Het gebeurt 3 keer achter elkaar en 3 keer achter elkaar gaat Bileam een prachtige spreuk, een zegenspreuk uiten over dat volk. En na de 3e keer was Balak razend op Bileam en hij zegt, pak uw spul bij elkaar en ga weg. En Bileam zegt, ik had u toch gezegd. Ik kan niets anders spreken dan wat de geest des Heren mij drijft te spreken. Ik moet het spreken. Ik kan niet anders. En dan zonder gevraagd te zijn, gaat Bileam dan weer verder met spreken. Want de geest des Heren grijpt hem aan. En dan zegt Bileam tegen Balak, nou voor ik wegga, dan zal ik u nog zeggen wat dit volk, uw volk, zal aandoen. En dan komt hij tot deze slotprofetie hier uit nummer 24 en daar richten wij ons op deze slotprofetie. In die dagen werden de profeten zieners genoemd. Ze zagen zaken die gebeuren zouden. De geest van God liet het hen zien. En daarom staat er ook hier in vers 3 dat Bileam zich beschrijft als iemand die zijn ogen geopend heeft. U zult zeggen, dat is nogal logisch, je hebt je ogen toch open als je wakker bent. Nee, maar dit betekent iets anders, geestelijk. Zijn ogen zijn verlicht en hij ziet dingen die andere mensen niet zien. En in vers 15 zegt hij het opnieuw. Hij is degene wiens ogen geopend zijn. En in vers 16 hetzelfde. Zijn ogen zijn ontdekt. Die zijn geopend, betekent dat. En dan is het ook treffend dat we 5 keer in dit hoofdstuk lezen dat Bileam zijn spreuk opheft. Bileam, de zoon van Beor, hij spreekt. En hij hief zijn spreuk op en zeide, dat is in vers 3 en u ziet hetzelfde in vers 15 en in vers 20 en in vers 21 en in 23. Hij spreekt door de geest Gods gedreven. En Bileam ziet dan een tekst, in onze tekst een persoon voortkomen uit het volk van Israël. Want hij zegt, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Ik zal hem zien. Het is een persoon die hij ziet voortkomen uit dat volk. Hem. Maar nu niet. Ik zal hem nu niet zien, want het gebeurt in de toekomst. Er zal iemand uit Israël voortkomen. En Bileam zal hem zien. Want ieder mens zal hem zien. U en ik, wij zullen hem zien. Jongens en meisjes, jullie zullen eens de Heere Jezus zien. En dan zal de Heere van je vragen, wat heb je met je leven gedaan? hou er rekening mee. En we lezen in Openbaringen 1 vers 7, ziet hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Biliam zal hem ook zien. Maar nu nog niet. Dat moment komt nog. Want eerst moet deze man voortkomen uit Israël. Het is een heerlijke profetie van de komst van de Messias. Biliam is hier een adventsprediker. Hij ziet de komende zaligmaker. Hij vergelijkt hem met een ster. Er zal een ster voortkomen uit Jacob. Er zal een ster voortkomen uit Jacob. En dan denken we aan een helder schijnend ster die we 's avonds bij heldere hemel goed kunnen zien. En wat denken jullie, jongens en meisjes, als je aan een ster denkt, dan denk je aan, ja, licht, het schittert, het straalt zo ver weg en je ziet zijn licht. Het heeft iets majesteitelijks, een ster, iets heerlijks, iets koninklijks. En de sterren die zijn zo ver weg en toch kunnen we hun licht hier zien. En dat die ster is hier een voorbeeld van de Heer Jezus Christus. Het staat vaker in de schrift dat de komst van de Heer Jezus vergeleken wordt met een ster wat schijnt. Jullie denken toch wel aan Matthäus 2 vers 2, jongens en meisjes, die wijzen uit het oosten, weet je nog? Die kwamen in Jeruzalem en wat zeiden ze? Waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster gezien in het oosten. En we zijn gekomen om hem te aanbidden. Hoe wisten ze dat? Die mysterieuze wijzen die zomaar eens komen daar. Om daarna ook weer te vertrekken daar in het oosten. Nooit meer iets van zich te laten horen. Hoe wisten die mensen dat? Misschien wel van deze profetie van Biliam. Misschien wel van Daniël, die ook in hun midst daar geprofeteerd heeft, in hun midden geprofeteerd heeft. Maar er is een ander beeld hier in onze tekst, die de grootheid van die koning aanwijst. Niet alleen een ster, maar er staat ook, er zal een scepter uit Israël opkomen. En de scepter, dat wordt door een koning in zijn hand vastgehouden. En wat doet die jongens en meisjes? Met een scepter, dat is een staf, een vrij korte staf. Maar dan kan hij aanwijzen wat hij gebeuren wil. Hij wijst iemand aan en er moet iets gebeuren. Met een scepter regeert een koning en hij maakt zijn wil bekend. En nu zegt Biliam dat er één zou voortkomen uit Israël. Dat er zal een scepter uit Israël opkomen. Een scepter is iets koninklijks. Dat betekent een koninklijke heerser zal voortkomen uit Israël. Hij zou regeren. En dan denken we aan het huis van David, koning David. Hij regeerde inderdaad over de omliggende volkeren rondom Israël, maar meer dan David. Denken wij aan de komst van de Heer Jezus Christus, want hij zou de heerschappij hebben. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ook vandaag. En in Psalm 110, vers 1 en 2, de Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de Heers in het midden van uw vijanden. U ziet weer, Biliams profetie wordt bevestigd. Steeds verderop in de schrift. Omdat de Heer Jezus regeert. Biliams profetie spant de eeuwen. En ziet in de eeuwigheid een groot, heerlijk koninkrijk. Waarvan Gabriël gesproken heeft tot Maria. dat van zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. Want deze zal groot zijn en hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Uit Lucas 1 vers 32. De scepter zal uit Israël opkomen. En Johannes zag hem in Openbaringen 19 vers 16. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen, Heere der heren. De grootheid van deze koning is niet te peilen. De Heere Jezus, de ster, de scepter, hij is de heerlijke. Hij is licht uit licht, God uit God. Hij is het uitgedrukte beeld van de heerlijkheid van God de Vader. In hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij is het licht der wereld. Hij is de Almachtige. Hij is liefde. Hij is de heerlijke. Maar we gaan nog meer hiervan zeggen. Want we willen ook letten op de regering van deze ster. Er zal een ster voortkomen uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Set verstoren. Dus deze grote koning die komen zou, die zou Moab overheersen. De palen van Moab, dat zijn grenzen van Moab. En die grenzen van Moab, die worden verslagen. Dus de Moabieten, die worden overwonnen. Dat zal er gebeuren. En we zien dat ook gebeuren. Koning David, in 2 Samuel 8 vers 2, hij sloeg de Moabieten. Alzo werden de Moabieten David tot knechten, brengende geschenken. David vervulde deze profetie. Maar nog veel meer, de Heere Jezus Christus. Hij heeft alle macht. Het is niet alleen Moab, maar het is al de heidenen. Psalm 2 vers 9, ge zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkers vat. Zij die zich verheffen tegen deze koning, die trots de lip uitsteken naar deze God en koning en weigeren voor hem te buigen, ze zullen stuk geslagen worden. Want deze koning zal de palen van Moab verslaan. Want de scepter zal van Juda niet wijken. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Genesis 49 vers 10. En zo zien we het vervuld in de Heere Jezus. Hij kwam. Die lang beloofde koning. Die ster. Die scepter. Die de volken zou hoeden met een ijzeren staf. Hij kwam. Maar het was zo anders. We zagen geen gedaante, nog heerlijkheid in hem. Het leek zo anders. Die heerlijke koning, die ster met zijn scepter. Hij werd geboren in een schuur, in een beestenstal. Toen werd hij gewikkeld, niet in een koninklijk kleed, maar in doeken die aan repen gescheurd waren. Hij had geen bed. Toen hebben ze hem gelegd in een voerbak van beesten. En later zou hij zeggen dat hij niet eens een hoofdkussen had. Niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen. Geen schoonheid, geen eer lijkt er in hem te zijn. Zo anders. Maar wanneer de ogen geopend worden, dan beseffen we wat dat hier ligt. De koning der koningen. En niemand zag hem. Er was geen fariseer die meeging met de wijzen. Een paar herders. Die niet in tel waren in de maatschappij. Die zagen het. En die gingen het overal vertellen. Maar geen mens geloofde ze. Haalden hun schouders op wat die mensen te zeggen hebben. Ze zagen het niet. Maar eens zal een ieder het zien. En eens zal alle knie zich buigen. Elke moslim zal buigen. Elk mens, elk heiden zal buigen. Voor Jezus Christus. Want hij overwon alle vijanden. Hij deed het tijdens zijn leven. Totdat hij het uiteindelijk uitriep aan het kruis. Het is volbracht. Toen hij de losprijs voor de zonde betaald had. En toen hij de poorten der hel verbroken heeft en toen hij de oude slang had vastgepakt in die worsteling en heeft zijn hoofd verpletterd en de dood verslagen en opgestaan is uit de dood en mocht verkondigen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De Heer Jezus moest dat verdienen. Om zo de macht te hebben volgens het recht van God om zondaren zalig te maken. Daarom moest hij vernederd worden en zo moest hij ook door die strijd verhoogd worden. Om zo die macht, dat gezag, die bevoegdheid te verdienen om zondaren zalig te maken. En dan over en dan incorporeert hij zijn volk in zijn overwinning. Ze worden het deelgenoot aan. Ja, ze worden meer dan overwinnaars, zegt Paulus, door deze koning die regeert. En Zacharias zag het ook al, toen de geest van God hem aangreep. In dit kind komt er een verlossing van al onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. De duivel en al het kwaad. Er komt verlossing. En wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, dat wij hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En die grote verlossing wordt hier voorgesteld door een verlossing van al de volkeren die rondom Israël waren. Hier in nummer 24. Bileam spreekt onder goddelijke leiding over al de volkeren rondom Israël en hoe die vijandig waren tegen Israël. En zij worden verstoord. Daarom lezen wij, hij zal de palen der Moabieten verslaan. En hij zal al de kinderen van Seth verstoren. Nou, we hebben iets van die palen van de Moabieten gezien. Maar wat betekent dat nou? Hij zal al de kinderen van Seth verstoren. Wie is die Seth? Die kinderen van Seth. Wat betekent dat? Seth. Hij was toch geboren toen Abel gedood werd. Die zoon van Adam en Eva. Kijk, het betekent hier iets anders. Die Seth betekent niet hier dat kind van Adam en Eva. Want die zullen niet verstoord worden, die kinderen van Seth. Want de lijn van de Godvrezenden kwam voort uit de lijn van Seth. En wat wordt dan bedoeld met het verstoren? Of je kunt ook vertalen verwoesten. De kinderen van Seth worden verwoest. Kijk, dan kun je het beter nog anders vertalen. Dat door de verwoesting van de kinderen van opstand, van verwarring, dat betekent het. Seth, dat betekent hier vanuit het oorspronkelijke opstand en verwarring. En dat betekende dat deze koning uit Israël, die zal al de kinderen van opstand en verwarring, hij zal ze verwoesten. Hij zal hun zijn oordeel uitvoeren over hen die in opstand tegen hem staan. En dat wordt uitgewerkt in de volgende verzen, hier in Numeri 24. Want dan kijken we in het volgende, daar zien we van Edom. Moab hebben we gezien en Edom. Nou, die beide volkeren waren heel vijandig tegen Israël. En Bileam laat zien dat die koning uit Israël zou regeren doordat Edom en Moab beiden verwoest worden. En dat zijn voorbeelden met wat de Heere Jezus zal doen voor hen die rebelleren tegen zijn gezag. En in vers 20 wordt ook Amalek bedoeld. Amalek zal voor eeuwig omkomen, wat zoveel vijandschap tegen Israël heeft uitgesproken. En in vers 21 en 22 worden de Kenieten weggevoerd door de Assyriërs om nooit meer terug te keren. En in vers 24 lezen we van de schepen van de oever der Gitteërs. En die zullen Asser plagen, ze zullen ook Heber plagen. En hij zal ook ten verderve zijn. Wat betekent dit nou? Gittim, dat was de hoofdstad van Cyprus. En deze vijandelijke machten, die zullen Assyrië en Heber verdrukken. Dus Assyrië, dat staat voor de volken uit het oosten in Mesopotamië, terwijl Heber staat voor de Semitische, westerse volken, zoals Syrië en Fenicië. Nou, al deze volken zouden overwonnen worden door machten die van de zee kwamen. Dus de Syriërs, de Fenicius, Heber en Assyrië, Mesopotamië, die volken die worden verwoest door machten die over de zee kwamen. En dat is inderdaad gebeurd. Want de Grieken kwamen onder Alexander de Grote. En later kwamen weer de Romeinen. Die hebben dat precies gedaan. Die hebben die volkeren overwonnen en geknecht. Maar aan het einde van vers 24 staat er ook: hij zal ook ten verderve zijn. En wat betekent dat? Dat zit niet op Asser, dat zit niet op Heber, maar dat zit op die verwoestende macht die vanuit de zee komt. Hij zelf zal ook weer verdorven worden. Dus die Romeinen en dat Griekse Rijk van Alexander de Grote, dat is ook ten onder gegaan. Ze gaan allemaal te gronden. Al de koninkrijken van deze wereld gaat eraan. Amerika en China en de Europese Unie, alles zakt weg. Daniël zag het in Daniël 2 vers 44. Doch in die dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Dat betekent: de heerschappij van koning Jezus is voor eeuwig. Straks is er maar één koninkrijk. Het koninkrijk van de Heere Jezus. En wie horen bij dat koninkrijk? Allen die hem hebben leren liefhebben. Die horen bij dat koninkrijk. Zo heerlijk is deze regering. Let erop hoe deze ster die uit Jacob zou opgaan, die zal elke vijand overwinnen. Niemand zal stand houden voor hem. Al is er niemand in de wereld die dat denkt. En al denken de wereldse machten, we zullen hier een prachtig rijk oprichten. En we zullen hier altijd blijven. Maar de werkelijkheid is dat al zijn vijanden zullen ten val gebracht worden. Niet één zal welvaren. En daarom roept God overal, door heel de wereld heen, ook vandaag, onder alle volken, een ieder op tot bekering. Tot bekering om te buigen voor de heerschappij van deze koning. Die zegt ook vanmorgen tot ons, mijn zoon, geef mij uw hart. Want zijn dienst is een liefdesdienst. Nooit is er een onderdaan van de koninkrijk van Jezus die moet klagen over zijn heerschappij. Zijn dienst is een liefdesdienst. En ze leggen hun leven voor hem neer, gedreven door de liefde, omdat hij hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, omdat hij hun vijanden verslagen heeft, omdat hij hen geplaatst heeft in de vrijheid van de kinderen Gods, omdat de Heere Jezus de machten van de boze in Gethsemane en op Golgotha heeft overwonnen en een volkomen vrijspraak en verlossing en vrede en liefde en volheid en genade en waarheid en licht en barmhartigheid en troost en kracht en goedheid en genade voor genade voor hen verdiend heeft. Daarom hebben zijn kinderen hem lief. En daarom is zijn koninkrijk zo heerlijk. Zie op deze lang verwachte zaligmaker. Hij is de leidsman van het volk. Hij is God te prijzen boven alles. De regering is op zijn schouder, ook nu. Geen tong kan iets zeggen zonder zijn wil. Niemand kan ook een vinger roeren zonder zijn heerschappij. En al zeggen de volkeren in Psalm 2 vers 3, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Het is alles ijdel gepraat. Maar gemeente van nature, hebben u en ik een opstandig hart. Dat is de moeite, de ellende van ons leven. Dat u en ik ook niet willen buigen voor hem. Ik zoek het zelf wel uit. Ik wil doen wat ik zelf wil. Dat is onze ellende. Heb je het al gezien? Je opstandige natuur. Is het misschien zo in je leven dat je weigert voor hem te buigen, nu nog? Dat je zit misschien in de kerk met weerstand in je hart. Je bent je eigen grootste vijand. Want zijn dienst, daar krijg je nooit spijt van. Waar je spijt van krijgt is dat je niet eerder in zijn dienst was. Maar wie u ook bent, hij roept u om het op te geven. Alles wat u verprutst hebt. Alles wat u niet veranderen kunt en wel veranderen moet. Hij roept u tot overgave. En hij roept u tot overgave niet aan iemand die hard is. Niet aan iemand die uw leven al gaat beknotten en benauwen en ellendig maken. Nee, dat zegt de duivel tegen je. Dat de dienst van koning Jezus is er een van beknotting en benauwing. Maar hij liegt en hij bedriegt je. Totdat het te laat is en dan lacht hij je uit. Want de dienst van Christus is een liefdesdienst. Een heerlijke heerschappij. En hij nodigt ook nu nog. Deze God heeft je geschapen. En hij roept je op je oude leven prijs te geven. Waarin je toch maar ongelukkig bent. En toch geen vrede hebt. En hij komt tot je vanmorgen met zijn aanbod van leven. En overvloed en genade. O, buig de knieën en smeek van hem dat hij in uw leven komt. Dat hij alles nieuw zal maken. Dat u niet meer van uzelf wilt zijn, maar dat u hem wilt toebehoren. Vraag hem om hem in uw leven. Maar dan is er nog iets wat we aan willen stippen. Want de ster, we denken nou over de leiding van deze ster. Want dat is toch heel duidelijk. Sterren in de hemel die geven richting aan. Reizigers, zeelui. Vroeger toen ze geen kompas hadden, konden ze wel hun weg bepalen op zee. Doordat ze zich richten op de Poolster, die wisten ze wel. En in de 19e eeuw zijn er slaven ontvlucht vanuit Amerika. En ze gingen bij nacht en ontij gingen ze naar Canada toe. Want de Britse regering had de slavernij al eerder afgeschaft. Veel eerder dan de Amerikanen. En die slaven die zochten vrijheid. En ze wisten de weg niet, ze waren er nooit naartoe geweest, maar ze wisten de Poolster. Daar richtten ze zich op. En zo vonden ze de weg naar Canada, naar de vrijheid, die slaven. Nou, wanneer u de Heere Jezus mag kennen in uw leven, dan is hij ook voor u zoiets als een Poolster. Het is nog heel anders natuurlijk. Maar hij wijst u ook de weg. En hij onderwijst u en hij leidt u. En hij trekt u naar het land van de vrijheid. Naar het land van de overvloed. Wanneer u misschien bij nacht en ontij aan het strijden en aan het worstelen bent. En heen en weer gedreven wordt. En heen en weer geschud en op en neer gedreven. En u denkt, hoe zal het ooit nog met mij aflopen? Let dan maar op die ster die uit Jacob opkwam. Hij wijst de weg. Hij is de weg. Hij laat licht schijnen op uw pad. Hij verlicht het hart. Hij laat u zien, er is maar één weg tot vrede en overvloed. De weg van zijn bloed. De weg van zijn voorspraak. De weg van zijn genade. Zijn er hier die proberen vrede te krijgen op een andere wijze? Door bepaalde voorwaarden te voldoen. Door eerst heel goed te bidden. Door eerst uw weg verbeteren. Er is maar één weg. Christus. Hij redt. Uw zaligheid kan nergens anders op rusten dan op Christus alleen. En van nature zoeken we ook rust in de dingen van deze wereld. Dat doen we van nature, dat is ons op het lijf geschreven, u en ik. Dan zoeken we vrede in deze wereld bij de dingen wat we kunnen vasthouden, de dingen die we hebben. Oh, als we dit maar hebben, dan zijn we vast heel gelukkig. En dan komt alles goed en zo zijn we bezig op een mesthoop te graven naar schone parelen. Nou, op een mesthoop, daar vind je geen parelen. Of u zoekt in het koude ijs van uw eigen hart naar een stukje warmte. Maar u vindt geen warmte in het ijs. Er is niets in uzelf om u te behouden. Wat u nou moet doen is letten op die ster, wat die zeelui vroeger deden. Die letten op die poolster. Volg niet het kunstlicht van deze wereld. En volg niet die verwoestende machten die met hun licht schijnen en met hun amusement. En uw leven is vol, chockvol met alles en nog wat. De laatste apparaten moeten nog komen. Om maar op de hoogte te blijven. Om maar een slaaf te zijn van allerlei zaken die de wereld ons aanbiedt. Maar u hebt geen vrede daarbij. Let toch op deze ster. Deze ster geeft je vrede. En daarom moet je je deur dicht doen en al je apparaatjes uitdoen. Dat het stil is. En dan gaan kijken naar die ster. Gaan luisteren naar zijn stem. En hij wil dat jij ook je stem laat horen tot hem. En hij laat je ware vrede zien, ware gerechtigheid, een volkomen verzoening. Vraag toch naar deze ster. Simeon zag het al, dat hij is een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Zacharias zag het, dat hij een licht is om voor hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. En hij richt onze voeten op de weg des vredes. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar in hem ligt alles. Hebt u het al uitgeroepen voor hem? Heere, ik verga in deze moeras. Ik weet de weg niet. Ik heb u nodig. Hebt u het gezien dat u niets hebt om uw eigen zonde en schuld en onreinheid te bedekken? Dat u zijn bloed nodig hebt om u te bedekken en dat u vernieuwd moet worden? Dat hij uw leider moet worden, uw koning moet worden, uw stuurman moet worden. Dat daarvoor hij in deze wereld kwam om al deze heerlijke zegeningen voor u en voor jou te verdienen. Dat hij verdiende dit aan het kruis, opdat hij ook u een nieuw leven en behoud zou geven. Dat hij u het ware licht zou geven. En dat u op hem zou vertrouwen en nooit beschaamd zou uitkomen. En dan hoeft u nooit meer in de duisternis te wandelen. Maar dan hebt u het licht des levens in uw ziel. In al uw benauwdheid, in al uw donker, in al uw vragen, zie op dat licht. En daar mogen wij nu over nadenken in deze weken van Advent. Christus is gekomen, de ster in Jacob opgegaan. En daar heeft deze merkwaardige man, Biliam, deze slechte man, deze vijand van Christus, heeft daarvan gesproken. Hoe is het verder met hem gegaan trouwens, deze Biliam? In het laatste vers lezen we. Dat hij weer wegging. en hij keerde weder tot zijn plaats. Weet je wat die plaats was? Dat is heel erg hoor, het was de hel. Daar is hij nu. Deze man. Hij is nooit meer in Mesopotamië gekomen. Waarom niet? Nou, in het volgende vers, daar gaan we, hoofdstuk, daar gaan we nou niet op in. Maar dan leest u de hele episode dat die dochteren van Moab en de dochteren van Midian, die hebben de jonge mannen van Israël verleid. Kom met ons in de Baalscultus. Dat is een vruchtbaarheidscultus. En wat daar gebeurde, wil je niet weten. En dat had Bileam tegen Balak gezegd. Probeer dat maar. Want dan kun je ze verleiden, stuur je dochter ze maar op af. En dan komt de toren van God op zijn eigen volk. En dat gebeurde er, want 24.000 mannen werden gedood. In vers 9 leest u dat. En in Numeri 31 vers 16... In Numeri 31 vers 16, daar leest u dat Bileam dit alles georganiseerd had. En in Numeri 31 vers 18, daar leest u dat de Israëlieten toen Bileam, de zoon van Beor, gedood hebben. Bileam stierf om zijn zonden. Een waarschuwing voor ons. We kunnen het woord van God preken. We kunnen de mooiste dingen zeggen van de Heere Jezus en toch verloren gaan. We hebben in uw naam gepreekt. We kunnen gehoord hebben de mooiste dingen en dat we daar nog een grond van gaan maken. Ik ben toch altijd in de kerk geweest. Ik heb zulke mooie preken gehoord. Ach, het zal toch wel goed met me zijn. En zo ga je verder op reis, de eeuwigheid in. Maar het is te kort. Het gaat niet om horen. Het gaat niet om preken. Het gaat niet om profeteren. Het gaat niet om mooie dingen te zien en zo verlicht te zijn. Het gaat om het ware, zaligmakend geloof. Mijn zoon, geef mij uw hart. Is deze ster al opgegaan in uw hart? En als u vreest dat dat niet het geval is, dan wijs ik u nogmaals naar die ster. Zie op die ster. Staar op die ster. Mediteer over die ster, lees over die ster. Ga niet op uzelf staren, dat is toch failliet. Zie op hem, u komt niet beschaamd uit. Amen. Zullen we zingen de lofzang van Simeon, de tweede vers. Lofzang van Simeon, vers 2. Bidden en danken. Hoe groot is het, Heer, om na te denken over uw woord. En hoe rijk is het. Uw woord is zo vol, Heere. En voortdurend wordt het bevestigd, keer op keer, dat u alleen de zaligheid bent. Heere, richt onze ogen opwaarts, dat wij op u mogen letten. Dat we in de stilte op u letten. En dat de persoonlijke zielsonderhandelingen plaatsvinden tussen u en ons. En dat wij persoonlijk ingewonnen worden voor uw dienst. En dat dat licht ook ons in de ogen mag stralen. En dat dat licht ook ons mag opgaan in het hart. Om ons te verlossen. Heere, pas het toe. Uw woord is in menselijke zwakheid gesproken. Maar laat het toch door de kracht van de Heilige Geest toch zijn werk mogen doen. En dat uw woord dankzij uw genade tot ons kwam in betoning van geest en kracht. Zegen dit volk met uw bemoeienissen, jong en oud. Gedenk ons deze dag, zegen de zondagsschool vanmiddag en breng ons vanavond hier weer samen. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we wat de kinderen op de zondagsschool mochten leren, de lofzang van Maria, het derde vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.